Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 119, de versen 18 en 19. Psalm 119, de versen 18 en 19. Doe mij op het pad van uw geboden treens, graag op dat spoor mijn wankelende gangen. En het 19e vers, wend mijn oog van de ijdelheden af, verlevendig mijn hart door uw wegen. 18 en 19 van Psalm 119. We doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en in aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen. En daarna willen we lezen uit het woord van God. En de schriftlezing is deze avond uit het boek Genesis en daarvan het dertiende hoofdstuk. We noemen nu Genesis 13 als schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 106, het derde vers. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 13. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had en Lot met hem. En Abram was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en tussen Ai, tot de plaats van het altaar dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abram heeft al daar de naam des Heeren aangeroepen. En Lot die met Abram toog had ook schapen en runderen en tenten. En dat land droeg hen niet om samen te wonen, want hun haven was veel, zodat zij samen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Canaanieten en Ferezieten in dat land. En Abram zeide tot Lot, laat toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u, en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht, scheid u toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. En Lot hief zijn ogen op, en hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt, te Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte der Jordaan, en Lot trok tegen het oosten, en zij werden gescheiden de een van de ander. Abram dan woonde in het land Canaan, en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. En de Heere zeide tot Abram nadat Lot van hem gescheiden was, Hef uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt, noordwaarts en zuidwaarts en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land dat gij ziet zal ik u geven en aan uw zaad tot in eeuwigheid. En ik zal uw zaad stellen als het stof der aarde, zodat indien iemand het stof der aarde zal kunnen tellen, zal ook uw zaad geteld worden. Maak u op, wandel door dit land in zijn lengte en in zijn breedte, want ik zal het u geven. En Abram sloeg tenten op en kwam en woonde aan de eikenbossen van Mamre, die bij Hebron zijn. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond onze behandeling van het leven van Abram voortzetten. En de tekst kunt u vinden in dit hoofdstuk, namelijk het 10e tot en met het 13e vers. Dat is Genesis 13, de versen 10 tot en met 13, waar we lezen: en Lot hief zijn ogen op. En hij zag de ganse vlakte der Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde, eer de Heere Sodom en Gomorra verdorven had, was zij als de hof des Heeren, als Egypteland, als gij komt te Zoar. Zo koos Lot voor zich de ganse vlakte van de Jordaan, en Lot toog tegen het oosten, en zij werden gescheiden de een van de ander. Abram dan woonde in het land Kanaan, en Lot woonde in de steden der vlakte, en sloeg tenten tot aan Sodom toe. En de mannen van Sodom waren boos en grote zondaars tegen de Heere. Tot zover willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij brengt ons samen in uw huis. Op deze zomeravond mogen wij uw naam aanroepen, uw woord beluisteren, onze psalmen zingen. U hebt deze dienst ingesteld. En u hebt ons geroepen, verplicht, vermaand, om deze dag te houden. En zo zijn we samengekomen overeenkomstig uw goddelijk bevel, uw roeping. Heere, wil u dan zelf naar uw eigen toezegging vanavond ook in ons midden zijn. Want u hebt gezegd dat waar twee of drie op uw bevel en in uw naam vergaderd zijn, dat u daar in hun midden wilt zijn. En u is uw naam aangeroepen en uitgeroepen over deze dienst. Heere, wil dan ook zelf uit genade vanavond onder ons wonen. U weet wat deze avond onze aandacht zal vragen. We worden vanuit uw woord bepaald bij de keuze van Lot. Een man die u kende en die ondanks alles de verkeerde, een onzalige keuze deed. Heere, geef dat wij daar vanavond door vermaand worden. Bijzonder omdat ons hart van nature geneigd is verkeerd te kiezen. Omdat wij verkeerd gekozen hebben toen Adam en Eva vielen van u af. Heere, bind dat op ons hart. Opdat wij vanavond voor het eerst of opnieuw gaan zien dat die keuze ons leven bepaalt en al onze keuzes bepaalt. De verkeerde keuze die bij ons is van het begin af en die in ons woont. Van nature. Heere, laat dat zo'n last voor ons mogen worden. Dat we gaan zien dat wij door die verkeerde keuze gebonden zijn in banden van de dood en van de zonde. En dat we onszelf nooit kunnen bevrijden. O God, wil u dan zo die banden laten knellen. Dat wij er niet mee door kunnen leven. Maar dat wij gaan vluchten tot u en bidden om uw genade. O God, zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Denk ook aan hen, heren, die u kennen. U weet wie ze zijn. U weet ook wat de omstandigheden van hun leven zijn. O heren, als er ook in hun leven het gevaar is, ondanks de genade die u geschonken hebt, dat ze wegen gaan zonder u en kiezen paden die tegen u en tegen uw wil ingaan. O God, wil u geven dat uw volk teruggebracht mag worden, teruggedreven mag worden van eigen gekozen wegen, van paden van de zonde. Want we moeten het belijden, heren, ook uw kinderen, dat wij door eigen schuld zo vaak als een schaap onbedachte herder uit het oog verliezen en eigen dwaalwegen gaan. Heren, als het zo is, dat wij op dwaalwegen verkeren in het donker door eigen schuld, misschien wel overal beschuldigende vingers uitsteken, maar de schuld niet bij onszelf zoeken, zou u vanavond ons dan zo te sterk willen worden, dat wij dwalend in donker gaan zien wat er bij ons aan ontbreekt, en in de weg van bekering, van wederkeer tot u de toevlucht nemen. Heren, en indien er geen bijzondere afdwalingen zijn, o laat het woord een woord van vermaning mogen zijn voor uw kinderen, omdat de zonde ieder uur wenkt en omdat ons boze hart altijd meegaat, waar we ook zijn, zelfs al zitten we in de kerk. Heren, wil u geven dat ook dit woord dan zo gebruikt mag worden tot vermaning, tot waarschuwing, maar ook om de weg te wijzen, de enige weg die er voor zondaren is. En dat is de weg van uw woord. Dat is de weg, niet de weg die wij kiezen, maar de weg die gebaand is en die geopend is door die grote zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Heere, leid zondaren voor het eerst of opnieuw op die weg. En leer ze alle wegen buiten die ene weg verachten, om van harte die weg te zoeken. Die weg die gij zelf hebt geopend en waarin alleen verzoening en vergeving te vinden is. Heren, denk zo aan ons allen. Wil ons bewaren voor onszelf en voor de zonde. Dat vragen we ook heel in bijzonder met betrekking tot het luisteren in deze dienst en met betrekking tot de prediking in deze dienst. Heren, bewaar ons voor de zonde bij het luisteren. Geef dat onze gedachten gevangen mogen zijn onder de majesteit van uw woord. En dat we met aandacht luisteren, maar bovenal dat uw woord in mag dringen en dat uw woord indruk mag maken. Ja, dat uw woord door de kracht van uw geest harten verbreekt, zodat wij verbroken van hart en verslagen van geest u gaan zoeken. Heren, laat ook bij het spreken vanavond alles wat een hindernis kan zijn worden weggenomen. En u weet hoe ook op de kansel, zelfs tijdens de prediking, er zo van alles kan zijn wat hinderen kan. O God, wil u het wegnemen en schenk uw bediening, opdat wij u maar na hoeven te spreken. En opdat wij door mogen geven wat gij wilt dat wij aan de gemeente voorhouden. Heere, wil u ons leiden bij iedere gedachte, bij ieder woord. En geef dat wij in alle ernst, maar ook in liefde, uw woord, uw raad mogen verkondigen. Zegen zo uw woord, Heere, aan ons, aan alle die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil uw woord zegenen, niet alleen hier waar uw woord verkondigd wordt, maar op alle plaatsen waar op dit ogenblik of zeker ook op deze dag uw woord verkondigd zal worden. Heere, geef dat uw woord zijn loop mag hebben en dat het vrucht mag dragen, dat we zien de vruchten van dat waarachtige geloof en van die waarachtige bekering. Heere, laat dat in ons vaderland mogen blijken, in onze kerken, maar ook daarbuiten. Waar ook uw woord verkondigd wordt, in alle eenvoud en trouw, wil u het zegenen en wil u het gebruiken. En waar een prediking gevonden wordt die afwijkt van wat uw woord ons voorhoudt, Heere, wil u daar bekering schenken en vernieuwing. En indien men zich tegen u verzet en niet buigen wil voor de majesteit van uw woord. Heere, wil u de monden stoppen die een leer brengen die verderfelijk is voor zielen op reis naar de eeuwigheid. Wil, Heere, geven dat uw koninkrijk zo mag worden uitgebreid. Niet alleen in ons land, maar ook in deze wereld. Laat uw koninkrijk mogen komen en de werken van de duisternis verbroken. Laat uw koninkrijk mogen komen op zendingsvelden onder het oude volk van Israël. Laat uw koninkrijk mogen komen onder hen die in verkeerde keuzen volharden. Die op paden vertoeven buiten uw woord en zonder uw woord. En uiterlijk en openlijk laten zien dat ze aan de kennis van u en van uw wegen geen behoefte hebben. Heere, wil nog mensen, ook nog jonge mensen, terugbrengen die uw dienst en uw woord vaarwel gezegd hebben. En laat de kracht van uw woord en van uw geest ook onder ons, ook in onze familiekring, ook onder ons volk mogen blijken. We willen bijzonder ook deze avond de scholen aan u opdragen. Juist ook nu de scholen of deze afgelopen week begonnen zijn, of deze komende week zullen beginnen, smeken we om uw zegen over dit schooljaar. Wil u hen die in schoolbesturen zitting hebben zegenen. Denk aan het onderwijzend personeel, aan hen die leiding hebben te geven. Wees u bijzonder ook met de kinderen en de jonge mensen die op verschillende scholen hun opleiding ontvangen. Heere, wil u midden in deze tijd waar ook voor onze jongeren zoveel op hen afkomt en zoveel keuzen en beslissingen gevraagd worden, wil u geven dat ze niet de verkeerde keuze mogen doen en verkeerde wegen mogen gaan, maar dat zij uw wegen mogen gaan. Zegen daartoe het onderwijs. Laat ook, wanneer iedere dag, iedere werkdag althans, het onderricht gegeven wordt, dat gedaan mogen in afhankelijkheid van u en in trouw aan uw heilig woord. Heere, bewaar ons, onze kinderen, de scholen, bij uw woord en doe ons allen wederkeren tot uw woord. We vragen van u, Heere, wil u midden in deze wereld, waar wij met onze kinderen leven, aan de volkeren gedenken. De volkeren bedenken ijdelheid, zoeken vrede, verwachten zeker in deze tijd vrede, nu de spanningen tussen oost en west verminderen. Maar we zien het juist in deze weken die voorbij zijn en nog voortduren, dat er op deze aarde door de volkeren geen vrede gemaakt wordt. Dreiging van oorlog, gevaar. Heere, denk aan die velen die in het Midden-Oosten in gevaar verkeren. En voor wie lot soms vrees bestaat, omdat we niet weten wat de nabije toekomst brengt. O God, wil u een oorlog voorkomen? Wil u levensgevaar genadig wegnemen? En laat in die brandende branding van dat gebied, waar in het verleden zoveel van uw voetstappen gezet zijn, uw koninkrijk mogen komen. Heere, dat is voor u toch niet te wonderlijk. O God, ontferm u over de volken van deze wereld en werk nog in ons midden. Dat vragen we heel in bijzonder voor ons eigen land en volk. Heere, we moeten het belijden. Er is zoveel van de geest van de wereld, zoveel van de geest van Sodom en Gomorra, ook onder ons. En wij zoeken zoveel de dingen die tot dat leefklimaat behoren. O Heere, vergeef de schuld van Nederland, de schuld van de regering, de schuld van ons als onderdanen. Vergeef alles wat niet is naar uw heilige wil. En wil u niet met ons doen naar onze zonde. Maar wil u ons bezoeken met onverdiende genade. Heere, denk in toorn des ontfermens. We bidden dat. Heel in bijzonder voor ons en voor onze kinderen. Niet omdat wij het ernaar maken. Want wij moeten alle buigen. Beschaamd. Vanwege onze zonde. Omdat we niet zijn wie we behoorden te zijn. Vanwege onze schuld. Maar wil u, o Heere, nog op ons neerzien. In uw goddelijk welbehagen. En in het bloed van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Uit enkel genade. In de vergiffenis van al onze zonden. Amen. We willen nog zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Psalm 17, de versen 3 en 7. Psalm 17, de versen 3 en 7. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. En het zevende vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten, geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. 3 en 7 van Psalm 17. Psalm 25, vers 6 zingen we aan het einde van de prediking. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Dat is het zesde vers van Psalm 25, na het amen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ons leven is vol van beslissingen. In kleine en in grote dingen worden wij bijna dagelijks geroepen om beslissingen te nemen. En of dat nu een grote of een wat minder belangrijke beslissing is, er zijn altijd allerlei dingen die onze besluitvorming beïnvloeden. Vaak wordt gezegd, het hangt er maar van af hoe iemand tegen de dingen aankijkt. Wat voor beslissingen hij neemt, is vooral bepaald door het karakter dat iemand heeft. Heeft hij een blijmoedig karakter, dan ziet hij niet zo gauw leeuwen en beren, allerlei bezwaren. Dan gaat hij vrij gemakkelijk door het leven en dan neemt hij ook gemakkelijk beslissingen. En daartegenover iemand die een wat meer pessimistische aard heeft, ja, die gaat moeilijker door het leven. Die ziet zo vaak bedreigingen, gevaren die er werkelijk zijn, maar ook wel eens gevaren die niet echt zijn. Is dat zo? Dat onze beslissingen, dat de dingen die we in ons leven besluiten, heel sterk beïnvloed worden door het karakter dat we hebben, door onze aard, door onze gemoedsgesteldheid? Wel gemeente, ik denk wel dat dat een beslissende rol speelt. Maar toch niet het aller en het diepst beslissende is. Het hangt inderdaad ervan af hoe je tegen de dingen aankijkt. Maar dan bedoel ik dat in een andere zin. Het hangt ervan af of wij geestelijke ogen gekregen hebben. En met geestelijke ogen, of zoals de apostel Paulus zegt, met verlichte ogen van ons verstand de dingen bezien en geestelijk beslissingen nemen in ons leven. Want dat is het allerbelangrijkste. Niet ons karakter, al speelt dat een rol. Maar of we beslissingen nemen met verlichte ogen, met een biddend hart en in biddend opzien tot de Heere. Zo zien we dat heel nadrukkelijk in de geschiedenis voor ons getekend die vanavond de aandacht vraagt. Twee mensen. Zelfs twee mensen die de Heere vrezen. Maar de een staat in de vreze Gods, Abraham. En de ander, ook al weet hij iets van genade, let meer op wat voor ogen is dan wat de Heere wil dat hij doen zal. En zo willen we vanavond stilstaan bij de keuze van Lot. En we letten op twee dingen, heel eenvoudig. Dat is een onbegrijpelijke keuze. En in de tweede plaats een levensgevaarlijke keuze. De keuze van Lot. Dat is een onbegrijpelijke keuze en in de tweede plaats een levensgevaarlijke keuze. U begrijpt het al, vanavond zal het meer over Lot gaan dan over Abraham, al zullen we Abraham niet helemaal uit het oog kunnen verliezen. Maar willen we de geschiedenissen van Abraham en vooral Gods leiding in het leven van Abraham goed kunnen volgen, dan is het ook belangrijk dat we op beslissende momenten enige aandacht schenken aan die figuur die zo dicht bij Abraham leefde en toch ook weer zo ver van Abraham afstaat, zijn neef Lot. We herinneren ons dat Lot, de neef van Abraham, zoon was van zijn jong overleden broer. En Lot was met zijn gezin en met zijn bezit met Abraham, oom Abraham, meegetrokken uit Ur der Chaldeeën. En ook toen Abraham later in Haran terecht kwam, waar hij heel zijn familie achterliet, toen is Lot niet bij de rest van de familie gebleven, maar is hij met Abram meegetrokken naar het land wat de Heere hem zou wijzen. Hoe dat kwam? Niet alleen omdat Lot veel respect en veel liefde had voor Abram, maar heel in het bijzonder omdat er geestelijke verbondenheid was tussen Abram en tussen Lot. Abram was een kind van God die door goddelijke roeping naar dat vreemde, onbekende land gestuurd werd. En Lot had een even dierbaar geloof, zo noemt de schrift dat. Ook in Lots leven was er ontzag gekomen voor de God van Abram. En was er een band gekomen, betrekking met de God van Abram. Het leefde als het ware in Lots hart. Het volk van Abram, dat is mijn volk. En de God van Abram, die is mijn God. En zo was Lot met al de zijnen en met al zijn bezittingen met Abram meegetrokken naar Kanaan, naar het land van de belofte. Ze waren ook samen in Egypte geweest in de tijd van de hongersnood. En ze zijn ook samen weer teruggekeerd. En toen kwam de verwijdering tussen die beiden, die zo nauw aan elkaar verbonden waren. Hoe het gebeurde, u weet het. Ze kwamen rijk uit Egypte terug. Nog meer bezaten ze dan voordat ze in Egypte binnenkwamen. God had hen rijk gezegend. En toen ze hun tentenkamp opsloegen tussen Bethel en tussen Ai, toen bleek al heel spoedig dat er voor die grote kudde van Abram en die grote kudde van Lot in dat gebied geen plaats was. Het land droeg hen niet. Ze hadden te veel vee, er waren niet genoeg weiden, er waren niet genoeg bronnen. En al heel spoedig kwam er ruzie tussen de herders van Abram en de herders van Lot. Ruzie bij de bronnen, ruzie bij de weidevelden. En het liep zo hoog dat het niet langer kon. En toen heeft Abram, de oudste, de leider, zijn neef Lot bij zich geroepen. En zijn ze samen, naar alle waarschijnlijkheid, naar een berg of een heuvel ten noorden van Bethel gegaan. En hebben ze daar samen gesproken, terwijl ze heel het land Kanaan konden overzien. En toen heeft Abram voorgesteld dat ze uit elkaar zouden gaan. Nee, het was Abrams bedoeling niet om Lot uit het land Kanaan weg te jagen, maar wel ter wille van de vrede, om de twist te vermijden, dat ze verschillende delen van Kanaan tot hun woonplaats zouden kiezen. Indien gij naar het linker, naar de rechterhand gaat, zo zal ik naar de linkerhand gaan. En dan wijst Abram zo naar het noorden. Als u, Lot, naar het noorden zal gaan, dan ga ik naar het zuiden. En als jij naar het zuiden zal gaan, dan zal ik mijn tenten opslaan in het noorden. Daar staan ze. Abram geeft de keuze in handen van Lot. Dat had hij niet behoeven te doen, want Abram had de leiding. Abram was de patriarch, de leider. Hij had het nog minder behoeven te doen, omdat het land van de belofte niet aan Lot was toegezegd, maar aan hem, Abram, was toegezegd. Bovendien was hij de oudste. Er was alle reden dat Lot zou hebben geweigerd om die keuze te doen. Maar wat zien we terwijl Lot daar staat en ze naar het westen zien, het hele land voor hun aangezicht is, Abram een deel van Kanaan wijst en een ander deel van Kanaan aanwijst, draait Lot zich om in de richting van het oosten. En daar zag hij, ja, wat zag hij? We lezen zo in de Bijbel, en Lot hief zijn ogen op. Dat zou een goed begin kunnen zijn. Als we niet meer wisten en niet meer konden lezen, dan zouden we kunnen denken, en Lot hief zijn ogen op en zocht de Heere. Want zo kan die uitdrukking gebruikt worden. U kent wel die heel bekende psalm 121, 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Maar zo is het niet. Lot bidt niet. Lot heft zijn ogen niet op naar de hemel om de Heere om raad te vragen en om de Heere om genade te vragen om de juiste beslissing te nemen. Wel, zegt iemand, dan zou het misschien zo zijn dat Lot de ogen ophief en naar Abram keek. En van Abram zou vragen, Abram, oom, dat kunt u van mij niet vragen. U hebt uiteindelijk de eerste keuze, u bent de oudste, u bent de leider en het land is aan u beloofd. Oom, kies u waar u wonen wilt, dan zal ik zo dicht mogelijk bij u blijven wonen in het land van de belofte. Want daar voel ik me het beste thuis. Nee, ook dat lezen we niet. Maar Lot ziet achter zich naar het oosten. Naar een landstreek die niet tot Kanaan behoort. Naar de vlakte van de Jordaan. En daar ziet hij de Jordaan door het landschap slingeren. En daar ziet hij dat die vlakte van de Jordaan net is als Egypte, waar ze zojuist vandaan komen, een vruchtbare rivier. En rondom die rivier daar groeit en bloeit alles. Niet voor niets werd in later tijd de streek van de Jordaan de pronk van de Jordaan genoemd, omdat daar alles zo vruchtbaar was en de bomen daar groeiden, granaat, appelen, noemt u maar op. En vooral daar helemaal in het zuiden, daar ziet hij die vlakte liggen waar de steden zijn, de 5 steden. Sodom en Gomorra, de bekendste. Daar zijn vruchtbare weiden. Daar is voedsel te over voor de kudde en voedsel te over voor zijn gezin en voor zijn bedienden en voor zijn herders. Dat is nog eens een land. Het lijkt op Egypte dat met vruchtbaar vocht van de rivier besproeid wordt. Ja, het lijkt zelfs of de hof des Heren, dat is de hof van Ede, de hof waarvan we in het begin van de Bijbel lezen, dat die omringd werd door 4 rivieren die aan die hof water gaven. Het lijkt wel een paradijs. En Lot kijkt maar naar dat paradijs van Sodom. Van dat paradijs daar in de vlakte van de Jordaan. Hij kan er geen genoeg van krijgen. Maar weet Lot dan niet dat schijn kan bedriegen? Weet Lot dan niet dat er in die vruchtbare vlakte, in die paradijselijke vlakte van de Jordaan, dat daar steden liggen? Hij heeft toch lang genoeg rondgezworven met Abram in het land van de belofte om te weten dat daar nu juist erge zondaars wonen. Zo staat het ook in onze tekst. En de mannen van Sodom waren boos. Dat betekent boos in burgerlijk opzicht. Ze golden zelfs te midden van hun tijdgenoten als boze, als slechte, als zondige mensen. En vooral grote zondaars tegen de Heer in Gods ogen. Nee, hier gaat het nog niet over wat straks de bijzondere zonde van Sodom heet. Hier gaat het over een algemene tekening. En hier wordt Sodom getekend als een poel van zonde. Burgerlijk en godsdienstig. In de ogen van mensen en in de ogen van God is Sodom een zeer zondige stad. Weet Lot dat niet? Zeker, Lot moet daar iets van gehoord hebben. Maar dat telt op het ogenblik niet zo zwaar meer. Want Lot heeft zijn ogen opgeheven. En Lot zag dat paradijs. En zijn ogen werden vervuld met verlangen. Met begeerte. Daar zou hij nog rijker kunnen worden. Daar zou het hem nog beter kunnen gaan. En hij kiest die hele vlakte van de Jordaan van noord tot zuid. Dat betekent dat hij in zijn keuze uitspreekt: Abram, daar mag u niet komen. Die hele vlakte is voor mij. Hij kiest niet een stukje. Maar hij kiest die hele vlakte. Abram mag daar niet zijn. Dat is Lots gebied. Daar zal hij wonen. Daar zal hij rijk worden. En dan gaat Lot weg. U leest niets over een afscheid. Het gaat allemaal heel snel. En u ziet Abram daar staan. Met het hoofd naar beneden. Want de Heere moet straks zeggen tot Abraham: hef uw ogen op. Lot stond daar met ogen vol verlangen. En Abraham staat als Lot weggaat met neergeslagen ogen. En blijkt uit alles in de volgende geschiedenis met verdriet in zijn ziel. Want Abraham ziet Lot een verkeerde weg gaan. Een eigen weg. Een zondige weg. Een weg waarbij wat voor ogen is het hoogste is. Waarbij het gaat om het goede van deze wereld. Waarbij het er niet meer om gaat om in het land van de belofte te blijven. Niet meer omgaat om de Heere om zijn wil te vragen. Niet meer omgaat om te smeken: o God, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar wat het hoogste voor Lot is, dit: waar word ik beter van? Begeerte. Begeerte naar meer. Geldgierigheid. De wortel van alle kwaad, zegt de Bijbel. En dan is het ergste, gemeente. En dat bedoel ik eigenlijk met dat woord: de onbegrijpelijkheid van die keuze. Dat Lot niet zomaar een mens is die midden in deze wereld woont. En leeft zoals deze wereld leeft, zonder God en geen hoop hebbende in de wereld. Nee, Lot is een man die de Heere vreest. Dat wordt duidelijk in de Bijbel gezegd. Weet Lot dan niet meer dat er in die vroege jaren een verlangen in zijn hart gekomen is om de God van Abraham te dienen? Weet Lot dan niet meer van die ogenblikken van een hartelijke keuze voor God en van zijn dienst? Weet Lot dan niet meer dat hij met Abraham bij de altaren gebogen gelegen heeft om Gods zegen af te smeken? Dat hij gesproken heeft over de bemoeienissen van God en over de heerlijkheid van zijn dienst? Is Lot dat allemaal vergeten? Ach, gemeente, in hoeverre Lot het vergeten was, dat weten we niet, want dat wordt niet duidelijk in de Bijbel gezegd. Maar één ding is zeker: dat in dit moment heeft de zonde en de begeerte zozeer de overhand in Lots leven, dat dat allemaal weggeduwd wordt. En dat die stem van de begeerte alles wat er geweest is, als het ware overschreeuwt. Eén ding: hij sloeg zijn ogen op en hij zag begeerte. Weet u wat we hierin leren? Dat we nooit te makkelijk over de zonde moeten denken. En weet u wat bijzonder in Lots leven zo aangrijpend duidelijk wordt? Dat zelfs Gods kinderen tot alle boosheid geneigd zijn. En dat wanneer de Heere hen niet bewaart, zij ook op de weg van de boosheid door kunnen gaan. Nee, ze kunnen niet verloren gaan. Ze zullen niet omkomen. Maar ze kunnen wel lange tijden op wegen van zonde gaan, duisternis over hun ziel halen en leven midden in de wereld, terwijl er uiterlijk zo weinig of helemaal geen onderscheid blijkt. Weet u wat daarin duidelijk wordt? En ik ken bijna geen aangrijpender voorbeeld dan juist deze man Lot uit de Bijbel. Dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Nee, dat betekent niet dat het nauwelijks is aan Gods kant. Er is ruimte bij God. Maar van zijn kant, van Lots kant, is het een nauwelijks zalig worden. Want als het van Lot had afgehangen, had hij er alles doorgezondigd. Terwille van die begeerte. En Lot hief zijn ogen op. En als het dan zo is dat wij hier een portret getekend vinden van die Bijbelse waarheid dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, Laten we dan tegelijkertijd de tekst ook maar afmaken. Indien dan de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt en tot zulke dingen in staat is, waar zal dan de goddeloze en de zondaar verschijnen? Want als Lot kiest zoals hij kiest, ondanks het werk van Gods genade in zijn leven, hoeveel te meer zal zo'n soort keuze niet plaats kunnen vinden in het leven van mensen die vreemdeling zijn van die genade die Lot bezat. Ja, we kunnen het zelfs nog iets scherper zeggen. Zijn wij niet alle van nature, als zondige mensen, geneigd tot wat Lot hier zo aangrijpend laat zien, om te kiezen zonder God voor de wereld, de zonde? Laten we daar ook niet in zien dat wij mensenkinderen zijn die gevallen zijn. Keuze van Eva, van Adam in het paradijs. Goed geschapen om God te dienen. En ze zagen in dat paradijs die vrucht, ziet u. Ze hadden er alleen op het laatst nog maar oog voor. Ze nam en ze at. Gekozen tegen God. En omdat wij in Adam tegen God gekozen hebben, blijkt uit allerlei keuzen in ons leven dat wij geneigd zijn om die keuze van Adam en Eva te bevestigen. En van God af te dwalen, tegen God te kiezen. En wij heffen onze ogen op en wij zien. Hoe dan? Hoe kiezen wij dan tegen God? Ach, daar kan ik vanavond maar iets van zeggen. Daar moet u eigenlijk zomaar eens in stilte over mediteren. Hoe is in mijn leven zichtbaar dat ik tegen God gekozen heb en dagelijks geneigd ben om tegen God te kiezen? Het zou zo'n vruchtbaar meditatie zijn als we eens nadachten over hoe staat het eigenlijk met mijn leven. Hoe is het eigenlijk met mijn levensweg voor die hoge en die heilige God? Oh, er zijn mensen die in hun leven laten zien dat ze tegen God kiezen. En dat heel nadrukkelijk laten blijken. Ze kiezen tegen God omdat ze zijn dienst vaarwel zeggen. En daarin laten ze zien dat ze van God afgevallen zijn. En openlijk zeggen ze het eigenlijk met hun daden en met hun woorden. Aan de kennis van zijn wegen heb ik geen lust. Meestal gaat dat geleidelijk. Al kan het ook vrij plotseling gaan. Mensen die ouder worden. Ja. Hun gezin verlaten waar ze in opgegroeid zijn. De kerk verlaten waar ze in opgegroeid zijn. Naar een andere plaats gaan. Dat moet vanwege de baan. En vanwege de toekomst. En vanwege de carrière. Allemaal goede en nodige. En op zichzelf niet verkeerde dingen. Maar die alleen maar oog hebben voor die toekomst. En voor die carrière. En zich bij die beslissingen niet afvragen. Heere, kan ik daar wonen? Kan ik daar uw naam aanroepen? Kan ik daar onder de zuivere prediking van het woord komen? Is dat niet schadelijk voor mijn ziel? En ze gaan zelf en soms met hun vrouw en soms met een gezin een weg. Net als Lot. Ze slaan langzaam maar zeker die tenten op tot aan Sodom. Nee, ze gaan niet ogenblikkelijk in Sodom wonen. Er blijft aanvankelijk nog wel iets van een vernisje van godsdienstigheid over. Maar je ziet in hun leven steeds duidelijker worden. Die tenten schuiven hoe langer hoe dichter in de richting van Sodom. En uiteindelijk wonen ze in Sodom. net als Lot. En Lot krijgt zelfs nog een positie van aanzien in Sodom. Want straks lezen we dat hij zit in de poort, de plaats van de oudste. Kijk, zo kan het gebeuren. Dat wij, en als we een gezin hebben, soms ook met ons gezin, kiezen net als Lot. En langzaam of plotseling breken met God en met zijn dienst. En weet u wat het gevolg is? Heidendom. En het ergste soort heidendom. Want Lot, ja, hoe is het met Lot afgelopen? Vreselijke geschiedenis niet. Al juicht hij voor de troon van de Heere, want hij is een kind van God. Maar hoe is het met zijn vrouw afgelopen? Hoe is het met zijn dochters afgelopen? Hoe is het met zijn kleinkinderen afgelopen? Verzonken in heidendom. En laten we dat in deze tijd van kerkverlating in alle ernst en alle liefde maar onderstrepen. Misschien kan een voorbeeld het duidelijk maken. Een jonge man, 18, 19 jaar. Knap student. Opgegroeid in onze kringen. Een vader van wie we geloven mogen dat hij God vreest. Naar de universiteit. En daar breken de banden los. Daar schudt hij het juk van thuis af. Radicaal. Niets meer met thuis te maken willen hebben. Studeren. Wetenschap. Bevrediging voor zijn inderdaad niet geringe kwaliteiten. Maar niet meer naar huis. Niet meer iets met die Bijbel te maken willen hebben. En voor jaren komt hij niet thuis. Zo radicaal is de breuk. Trouwt tijdens zijn studie met een medestudente die van God en van zijn woord niets weet. Ze krijgen een jongetje. Groeit op in die sfeer. In Sodom. En zo'n jaar of 10 later komt er een zekere verzoening met vader. U weet wel, die oude bekeerde vader. En op een middag zouden ze gaan eten. Bij opa en oma. En daar zitten ze rondom de tafel. En opa vouwt zijn handen. Kleinzoon van 10 jaar kijkt verwonderd op. Opa, wat doet u? Ja, jongen, ik bid. Opa, wat is bidden? Dat wist die kleinzoon niet meer. En aan het einde van die maaltijd neemt opa een dik zwart boek. En opa doet dat open. Opa, wat doet u? Wat is dat voor een boek? Jongen, dat is een Bijbel. Opa, wat is een Bijbel? Ziet u het? Een opa die God vreesde. En door de keuze van Lot. Door het breken met de dienst des Heren. Een kleinkind. Die leeft als een heiden. Nee, niet alleen moeten we dan ook maar denken aan mensen die de kerk vaarwel zeggen, soms door te verhuizen, soms door langzaam bij de kerk weg te raken, soms door overal mee te breken. We moeten het ook maar naar een andere kant doortrekken. Waar zoeken wij onze contacten? Waar zoeken wij onze vrienden? Waar zoeken wij onze zakenvrienden, onze zakenrelaties met wie we misschien wel eens te nauw in contact raken. Kijk, dat gebeurde natuurlijk ook dan met Lot. Lot die trok door die vruchtbare vlakte en hij ging hoe langer hoe meer naar dat zuiden. Hij sloeg, zegt de Bijbel met grote nadruk, zijn tenten op tot aan Sodom. Oh, er was wel meer ruimte voor Lot geweest, maar ze trokken steeds dichter naar Sodom. En straks woont Lot niet meer in tenten, maar woont hij in een huis in Sodom. Hoe het gekomen is? Ach, heel waarschijnlijk geleidelijk. Want meestal gebeuren zulke dingen niet van de ene dag op de ander. Misschien is het de invloed van zijn dochters geweest, misschien de invloed van zijn vrouw. Maar in elk geval, wat het ook geweest is, Lot heeft er zelf mee ingestemd. Wel, die mensen in Sodom, dat valt wel mee. Misschien nog wel gezegd, kijk in Sodom, daar wonen grote zondaars. Misschien kan ik daar nog wel het evangelie brengen. En wat voor redenen kan Lot allemaal niet bedacht hebben? Maar Lot, vergeet je dan niet wat dingen? Inderdaad, wij hebben de roeping om midden in de wereld waarin wij wonen te spreken, zeker als het zo uitkomt. En als God daar gelegenheid voor geeft te spreken, ook tot mensen die de Heere niet kennen, over de dingen van God en van zijn woord. Maar het is heel wat anders. Of je midden in een zondige wereld door God geplaatst wordt en daar leeft, terwijl je bidt of de Heere je ziel als een buit wil uitdragen, en terwijl je spreekt tegen je vrouw en je kinderen over de dingen des Heeren. En probeert te leven midden in een wereld die in het boze ligt zoals het woord dat eist. Of dat je zelf de plaatsen van de zonde en het contact met de zonde opzoekt. Kijk, en daar zit het fout bij Lot. En daar worden alle vrome voorwensels door de schrift ontmaskerd als inderdaad voorwensels. Want Lot hoort niet in de vlakte buiten Kanaan. En Lot is daar niet in Sodom gekomen na een ootmoedig smeekgebed: Heere, mag het wel? Kan ik u daar dienen? Lot is in Sodom gekomen omdat zijn hart naar Sodom verlangde en omdat hij langzaam maar zeker door Sodom en door de geest van Sodom werd ingepalmd. Want laten we één ding niet vergeten, gemeente. Iemand heeft een zeer diep woord gezegd en dat is van grote betekenis hier. Als iemand een keuze doet zonder God, dan palmt die keuze hem langzaam maar zeker in. Houd dat maar goed vast. Zo was het met de zondeval heel nadrukkelijk. Maar zo is het met allerlei keuzes in ons leven. Als wij een keuze doen zonder God, dan wordt die keuze een macht die ons steeds meer inpalmt. Dat is de betekenis van dat woord in de schrift. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Als iets je schat geworden is, waar heel je hart naar uitgaat, dan heeft die schat tegelijkertijd ook je hart in zijn greep. En zo is het met Lot. Keuze zonder God, die gaat Lot beheersen. En in die keuze, die zondige keuze, nestelt hij zich steeds meer, raakt hij ook steeds meer verstrikt. En of het nu door de vrouwen in de tent gekomen is, zijn dochters en zijn vrouw, die wel eens graag in Sodom wilden winkelen, of het nu gekomen is door de herders die contacten legden, maar in elk geval Lot steeds meer, tot aan Sodom. En steeds meer wordt het leven in de tenten van Lot en straks in het huis van Lot beheerst door Sodom. Zozeer dat die meisjes straks jongens zoeken uit de inwoners van Sodom. Zozeer dat Lot straks Sodom niet wil verlaten, zelfs als de heilige God zijn boodschapper zendt en zegt: vlucht! Ze worden helemaal ingekapseld door Sodom. En u leest niet meer: en Lot bouwde daar in de vlakte van de Jordaan de Heere een altaar. U leest straks ook niet dat aan het einde van de dag, als die engelen binnenkomen, dat Lot met die engelen de Heere aanroept en de Heere aanspreekt. En aan het einde van de dag bid om een zegen. Want dat gaat samen, gemeente. Waar een kind van God, en dat was Lot, tegen God inkiest en eigen wegen gaat. Daar is het meestal de zonde, een begeerte, die iemand drijft. En daarmee gaat gepaard een slordigheid in het gebedsleven. Slordigheid in het onderzoeken van Gods woord. Soms trots, hoogmoed. Misschien wel bittere woorden over het volk van God. En over de knechten van God. Misschien wel woorden om het allemaal wat makkelijker en acceptabeler te maken. Het hoeft allemaal niet zo. Verandert heel wat in dat leven van Lot. Want laten we het niet vergeten. Er staat wel in de Bijbel dat Lot toen hij in Sodom woonde. En dat zal ook wel geweest zijn toen hij nog voor de poorten van Sodom woonde. Dat hij zijn rechtvaardige ziel gekweld heeft. Ja, maar dan moet u niet maar denken dat Lot alleen maar last gehad heeft van zijn zonde. Er waren misschien tijden dat hij diep in zijn ziel wel een knagende stem hoorde zeggen: Lot, je bent van het pad. Maar dat kwellen van zijn ziel, zo blijkt uit de hele geschiedenis, is veel meer dat hij innerlijk gebogen gaat onder de verberging van Gods aangezicht. En waar mensen gebogen gaan onder de verberging van Gods aangezicht, ja, daar kunnen ze inderdaad gekweld worden door van alles. Gekweld worden door bitterheid. Gekweld worden misschien door gedachten aan Abraham. Wel, Abrahams gebedsleven was ook niet meer het laatst wat het was toen hij pas uit Ur der Chaldeeën kwam. Bij Abraham was er ook dit en was er ook dat. Het zoeken van zonde bij de anderen, bitter zijn. Alles bij elkaar. Onder die verberging van Gods aangezicht heeft Lot zijn ziel gekweld. Maar weet u wat nog erger is? Niet alleen heeft Lot duisternis gehaald, langzaam maar zeker, over zijn eigen ziel. Maar zoals al aangestipt, hij heeft ook duisternis gebracht. Dikkere duisternis nog over zijn vrouw en over zijn kinderen. Door die verkeerde contacten, die verkeerde vrienden, de verkeerde plaats, Sodom. Jongelui, ook aan het begin van dit nieuwe seizoen, aan het begin van het nieuwe schooljaar, waar zoek je contacten? Waar zoek je je vrienden en je vriendinnen? Zoek je ze bij Abrahams tent of in Sodom? Zoek je ze in de disco of zoek je ze waar mensen bij het woord willen leven? Ouders, waar zoeken wij onze contacten, ook als gezinnen? Zoeken we ze bij de tent van Abraham of zoeken we ze in Sodom? En dan hoef je tegenwoordig niet Sodom buiten de deur te zoeken, noodzakelijk. Dan kun je Sodom vandaag ook binnen de deur halen. Of weten we het niet? Dat in heel onze genotscultuur, al die genotsprogramma's die je voor de televisie ziet, heel die genotscultuur in een bepaald soort moderne muziek, vergiftigd is door mannen van Sodom, die zeer grote zondaars zijn tegen de Heere. dat zelfs Nederlandse televisieprogramma's in het buitenland bekend staan vanwege hun godslasterlijk karakter? Waar zoekt u uw contacten? Of hebt u het heil van uw kinderen, de zaligheid van hun ziel niet op het oog? Want vergeet het niet, zo gaandeweg gaat niet op één dag. Nog wat onder de indruk na uw doopbelofte, een eed voor de Almachtige God. Toen kwam dit in huis, toen kwam dat in huis, toen kwam er, ja, die kennis. En het werd binnen al meer Sodom. En uw ziel is in gevaar. En de zielen van uw kinderen zijn in gevaar. Ze wankelen ten dode. En als God het niet verhoedt, zullen ze omkomen. Ziet u het niet? Als ik iets van uw leven teken, ziet u het niet? Dat juist in zo'n omstandigheid en in die weg de Heere roept, bekeert u van uw eigen gekozen wegen, van uw boze wegen. Want waarom Lot, vrouw van Lot, dochters van Lot, kleinkinderen van Lot, waarom zoudt ge sterven? Lot, ga toch niet door. En misschien spreekt vanuit het woord vanavond de Heere een jongen, een meisje, een oudere aan. Ga toch niet door. Maar bekeer u. Zoek toch de weg, de levensweg van Abraham. Ja, wat betekent dat dan? Abraham woonde in Kanaan. Ja, die woonde niet in steden. Nee, Abraham, we hebben het meermalen met nadruk gezegd. Abraham leefde als vreemdeling. Nee, dat betekent niet dat hij helemaal geen contact had met anderen. Hij had zelfs een goed contact met zijn buren. Hij werd door die mensen gerespecteerd. Ze zagen tegen hem op. Maar hij maakte die contacten niet te nauw. Niet zo nauw dat die heidense gewoonte en die heidense gedachte zijn leven en zijn gezinsleven ging beheersen. Hij zocht steeds het altaar. Hij vroeg steeds: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Kijk, dat was het geheim van Abraham. Dat hij God zocht. En wandelde in de vreze des Heren. Mag ik het zo zeggen? Dat hij liever koos om met het volk van God als vreemdeling te leven. Kwalijk behandeld te worden. Dan al de schatten van Sodom. Want Abraham wist, die schatten van Sodom die gaan voorbij. En dat leven in Sodom gaat voorbij. Maar de Heere blijft, zijn woord blijft, de zaligheid blijft tot in alle eeuwigheid. En daarom was Abrahams leven gericht op de eeuwigheid. O zeker, hij moest zijn werk doen, midden in deze wereld staan. Hij had heel wat kudde en een grote rijkdom en vele knechten en dienstmeisjes, ja, die hij moest, waar hij voor moest zorgen, waar hij de leiding over had, een druk leven. Maar desondanks, dit drukke leven, deze rijkdom, dat grote bedrijf zouden we zeggen, wat Abraham had, dat was het voornaamste niet. Het voornaamste was elke dag opnieuw die altaren en het aanroepen van de naam des Heren. Waarom was dat? Was Abraham zoveel beter dan Lot? Ach nee, u weet het, Abraham had net zo'n zondig hart als Lot. En dat komt in verschillende bladzijden van zijn levensboek ook wel uit. Maar in Abrahams hart leefde dat verlangen. Dat had God erin gelegd. En dat bevestigde God steeds meer. Om de Heere te vrezen. Ook de Heere had Lot ook geroepen. De Heere sprak ook tot Lot. Maar Lot koos vrijwillig, moedwillig, verzette zich, ging eigen wegen. Maar onder de woorden van God, onder de vermaningen, onder de lokkende nodigingen, was Abraham klein geworden. En nu leefde het in Abrahams hart. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Nu leeft het in Abrahams hart. Heere, ondanks alle zonde en schuld, die is er ook in mijn leven. Ondanks het opgaan in de dingen van de tijd en het goede van deze wereld, en dat is er ook in mijn leven. Heere, u weet het toch. Mijn hart zoekt u. Er was in Abrahams leven iets van die onberouwelijke keuze, zoals dat wel genoemd wordt, die keuze van Rut. Kijk, Rut werd ook voor die keuze gezet, niet? Terug naar het heidense vaderland, Moab. Een land, een volk wat uiteindelijk nog van Lot afstamde. En terwijl haar schoonzuster ging, terug naar de afgoden. Terug naar de dienst in het huis van haar ouders. Stond Rut op de grens van Israël. En zei ze tegen haar schoonmoeder: waar gij heen zult gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Met andere woorden, heel eenvoudig gezegd. Toen ze voor de keus gesteld werd: wat wil je liever, Rut? Ga maar terug. Want hier in Israël, zegt Naomi, daar heb ik je niets te bieden. Rut zegt: ik kan niet meer kiezen. De brug terug naar het oude vaderland, die is opgehaald. Uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Daar was een hartelijk verlangen. Om de God van Israël te zoeken en de God van Israël te vrezen. Een hartelijke keuze. Om die weg te gaan. De weg van Naomi. Die keuze had God erin gelegd. Die keuze had God erin gelegd. Door Rut te nodigen. Te trekken. Door zijn woord en door zijn geest. En God nodigt nog jonge mensen, ouderen. Wie heeft lust deze God te dienen? O, die dienst is niet arm en niet bekrompen en niet benepen. Want de dienst van God is een rijke dienst. Je wordt er wel steeds armer bij in jezelf. Maar armen worden door God met goederen vervuld. En de wereld maakt je wijs. Zeker ook jonge mensen. Sodom, dat is veel aantrekkelijker. Je ziet die flitsende reclame. En die verhulde lichten. En dat duisteren. Van Sodom. En het trekt. Het zegt: hier is het leven. Hier kun je uitleven en genieten. Dat dacht Lot ook. En zijn vrouw. En zijn dochters. En ze kwamen om. En ze verloren alles. En Lot, ja, als een brandhout uit het vuur, zo werd hij behouden. De dienst van de zonde, mijn jongen of meisje, dat is een harde dienst. Je komt erin om. Maar de dienst van de Heere, ja, die wordt door de duivel en door de wereld afgeschilderd als bekrompen en dor en levert niks op. Maar dat zegt de duivel. Want de godsvreze en de godsvrucht, dat is een grote schat. Voor nu en in het toekomende leven. De godzaligheid is een groot gewin. Hebbende een belofte voor dit en voor het toekomende leven. Nee, dan zeg ik niet als je die godzaligheid mag bezitten dat het altijd even makkelijk zal zijn. Bij Abraham was dat ook niet zo. Maar dat is ook het ergste niet. Wie God vreest, daar zeg ik wel van. Die heeft het rijkste bezit in dit leven. En de grootste schat voor de eeuwigheid. Want die heeft niet minder. En denk daar niet gering over. Wie de Heere vreest, heeft God tot zijn deel. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Die heeft in alle nood een God die helpen wil. Die heeft in alle vragen van het leven een God die lijden wil en antwoorden wil. Die heeft bij alle schuld van het leven en bij alle verlorenheid van ons bestaan een God die genade wil bewijzen. Toe, als die oude vraag van die oude psalm is op je afkwam in het licht van de preek van vanavond. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Wie, jonge, meisje, oudere? Wie er hart gaat bij alle vragen, bij alle duisternis, bij alle zonde, bij alle schuld, toch naar hem uit. Ach, zoek toch de Heere. Want de keuze van Lot, levensgevaarlijk. Maar om door genade de Heere te vrezen, dat is zalig. Want God zal zelf je leidsman wezen. Leren hoe je wandelen moet. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, bewaar ons voor de keuze van Lot. En leer ons die keuze van Rut, van Mozes. dat we maar liever de schatten van de eeuwigheid kiezen dan de schatten van deze wereld. O God, wil u geven dat het woord in alle eenvoud gebracht vanavond zo gebruikt mag worden dat er mensen zijn, jonge mensen, die het niet hardop durven zeggen misschien, maar in stilte, in verlegenheid, in ootmoed aan u bekendmaken, Heere, zou ik u mogen vrezen. Heere, werk die keuze, dat verlangen in de harten van ons en van onze kinderen. Bewaar ons bij uw woord. En geef dat wij met Abraham mogen wandelen, vreemdelingen, bij de altaren knielend, hopend op u. O God, wil u met ons zijn deze week die we al begonnen zijn. Zegen ons in al het werk. Zegen de kinderen op school. Help hen die een onderwijs geven. En wil u met ons allen zijn. We bidden het in de vergeving van al onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Slotzang is Psalm 32, het vijfde vers. Psalm 32, vers 5, wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Laat een in vrede draagt de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.